mijn verlosser leeft. Laat dat vaststaan. Goedemorgen broeders, zusters, gasten. Welkom, kijkers thuis, niet te vergeten. Vanmorgen gaan we op reis. Vanmorgen gaan we ons verplaatsen naar het Athene in de tijd van 60 jaar na Jezus. We gaan een man volgen vanmorgen die in Palestina is opgegroeid. In Tarsus, tegenwoordig liggend in Turkije. Bij de geboorte krijgt deze man de naam Saulus. Zijn ouders zijn welgestelde Joden die hun zoon naar Jeruzalem sturen om onderwezen te worden en wijs. Saulus, een man, een goed onderwezen en wijs. Qua leeftijd is Saulus ongeveer zo oud als Jezus. En de vraag komt bij mij op dan, heeft hij Jezus ooit in lijfelijk ontmoet? We weten het niet, is ook nu niet belangrijk. En Saulus, we hebben het pas nog op de studie gehoord, hij is een fanatiek vervolger van de eerste gemeente. Hij is een fanatiek vervolger van de eerste christenen. Toon zei het pas, we zouden hem een soort IS-strijder kunnen noemen. Een soort man die niks schuwt om zijn doel te bereiken. Geen geweld, niks. En toch heel wonderlijk dat onze God deze Saulus roept en aanraakt. Jezus verschijnt in een beeld aan Paulus als hij op weg is naar Damascus. En hij zegt, Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Die woorden hebben mij altijd geraakt. Het is de kern van het evangelie. Jezus roept Saulus hierop om hem te volgen. Ik dacht, hoe kan dat in deze tijd zijn? Een IS-strijder die zich bekeert, die eerst de gemeente vervolgt. Denk aan Stefanus en zelfs mensen dood verklaart. Hij wordt een bouwer van de gemeente, soms niet voor te stellen. Maar Saulus wordt geroepen door God zelf en hij krijgt een nieuwe naam, de naam Paulus. Weet je wat Paulus letterlijk betekent? De kleine. Prachtig hoe deze Saulus uitgroeit tot een man Gods, die Jezus Christus vol passie en vuur volgt en zijn evangelie verkondigt. Het raakt mij, van een vervolger wordt hij een vervolgde. En vanmorgen kijken we naar de tweede zendingsreis van Paulus. Paulus gaat de wereldstad Athene bezoeken. Paulus gaat naar Athene na een periode van heftige vervolging in Berea. Met een bootreis gaat hij naar Athene. En die vervolging ondergaat hij enkel door de prediking van Jezus de Christus, onze Heer. Er staat, Paulus is alleen met zijn bootreis naar Athene. Breekt voor Paulus een relatieve periode van relatieve rust aan. En ze vervolgen hem op dat moment niet. Athene, in die dagen de bakermat van de oude beschaving. Het centrum van de oude wereld. De stad waar nieuwe stromingen in godsdienst en cultuur besproken worden. Van heinde en ver komen zoekers, denkers en filosofen naar deze stad toe. Ze willen iets nieuws. Ze willen iets nieuws horen. Ze willen iets nieuws vertellen. En de Atheners, ze staan hier helemaal voor open om die nieuwe filosofieën, die denkwijzen, die nieuwe manieren van leven op te vangen. Om ze te ontdekken en te horen. Hiervoor komen ze samen. En dat is mooi, zou je zeggen, voor de Atheners. Paulus komt met een boodschap. Iets nieuws. Hij komt met een boodschap die werkelijk nieuw is. Hij komt zelfs met een boodschap met gezag. Een uitdagende boodschap met gezag. Nieuw leven in en door Jezus Christus. Nieuwe kan toch niet voor die Atheners? Of ook voor ons vanmorgen. Paulus richt ons vanmorgen niet alleen tot de Atheners. Ik geloof dat de Heer het woord aan ons richt vanmorgen. Laten we daar op gespitst zijn. Op dat nieuwe van uw woord. En dan gaan we met Paulus mee. In Handelingen 17 vanaf vers 16. En jullie kunnen het volgen. Je hebt je Bijbel niet nodig op de biemer. En ik gebruik de herziende Statenvertaling. En we starten in vers 16 van hoofdstuk 17. En terwijl Paulus in Athene op hen, Timotheus en Silas, wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld. Want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan naar de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die Godvrezend waren. En iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. Hier begint Paulus zijn dienstwerk in Athene. We lezen, hij komt in de synagoge. Hij zoekt eerst de Joden op. En hij is iedere dag op de markt. En Paulus is nog alleen in Athene. Hij wacht op Silas en Timotheus. En terwijl Paulus op hem wacht, raakt hij hevig verontwaardigd. Er staat, hij raakt hevig verontwaardigd. En zijn geest wordt geprikkeld in hem door de vele afgodsbeelden in de stad. Athene in die dagen vol van afgodsbeelden, voor allerlei goden, voor allerlei afgoden die gediend moeten worden. En waarom is Paulus hevig verontwaardigd? De hele stad wijdt zich ook aan deze afgoden, aan deze afgodsbeelden. Maar in Psalm 96 staat zo mooi, want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de Heer heeft de hemel en de aarde gemaakt. Paulus komt in actie en hij gaat hierover in gesprek met de Joden en met de mensen die Godvrezend zijn. Hierin is hij radicaal en toont hij lef en durf. Paulus getuigt van zijn geloof in Jezus Christus, van het nieuwe leven wat in hem openbaar komt. Nu naar ons. Doen wij dat ook? Getuigen wij van het evangelie, van het nieuwe leven? In een wereld die vol is van afgoden en werkingen van afgoden? Of houden we ons geloof, het christen zijn, achter de voordeur? En komen we op zondag samen, misschien op woensdag op de studie, en draaien we rond in een klein kringetje? Of kiezen we net als Paulus om hiervoor te gaan? Ondanks dat dit kan betekenen dat we de boot misschien in het materiële en in je carrière mist, in deze maatschappij, voor ongekende technieken en mogelijkheden. Er staat, Paulus raakt hevig verontwaardigd en geprikkeld door die afgodsbeelden. Raak ik geprikkeld door de vele afgodsbeelden in deze tijd? Als ik in mijn leven werkingen van gebondenheden, van afgoden tegenkom, van machten die mij laten dienen, die mij weer een slaaf willen maken, die mij weer bang willen maken, die mij weer willen afdwalen van God. En we zingen het zo makkelijk in een lied. Ik dien geen afgod en geen koning. Oh, is dat zo? Arjan, dien jij geen afgod en geen koning meer in je leven buiten God? Even kort gezegd, wat is een afgod? Een afgod is dat wat centraal staat, maar niet uit God is. Nog een keer. Een afgod is dat wat centraal staat in je leven, maar niet uit God is. Bijvoorbeeld je positie in de maatschappij, je bezit, je huis, groter, mooier, sociale media, heel veel tijd kan het opnemen. Klagen over van alles voor de gemeente. Gemeente zijn, het kost tijd, het kost geld, maar ik moet het goed hebben. Eerst mijn gezin op de eerste plaats. En het leven voor de Heer en de offeren in tijd en geld voor de Heer raakt minder belangrijk. Maar let op, een afgod kan ook zijn je ziekte. Wat je meegemaakt hebt. Je pijn, je verdriet, je beperkingen. Een afgod kan dus ook zijn alles waarin God juist niet centraal staat. Het is een afgod. En dan mogen we het gaan zien vanmorgen. En niet alleen vanmorgen. Dat boze geesten zich hierachter verschuilen. Achter die werkingen van die afgoden. En de oproep van de Heer vanmorgen. Breek ermee. En dien geen afgod meer in je leven. En dan mag je ook zoeken naar de verlokkingen van onze Heer in deze tijd. In deze tijd van rennen, vliegen, Anita zei het al, volle agenda's. Voordat je het weet, worden we weer helemaal ingenomen. Je mag het horen, die woorden van God. Het zijn woorden die klinken. Het zijn woorden die gehoord willen worden. Het zijn woorden die iedere dag nieuw willen zijn voor jou. En die woorden, die willen verstilling en rust brengen. Maar dan mag je, beter gezegd dan moet je, net als Paulus, wel radicaal kiezen voor het goede van Jezus. Kiezen voor de opstandingskracht van onze Heer. Daarvoor staan en daarvoor leven. Paulus getuigt hiervan. Hij zegt wat voor hem werkelijk leven is. Ook als dat betekent dat hij alleen komt te staan, te midden van wetenschappelijke en een culturele beschaving. Ik dacht, komen wij soms of kom ik soms ook alleen te staan met dit evangelie? Misschien een kleine groep, voor gek verklaard in de wereld. Ach, het is oud, het is voorbij. Kan het misschien ook betekenen dat men mij niet snapt, in deze tijd waar we alles uit moeten halen, ook in baan en carrière? Of mag God centraal staan? Mag het leven met God de eerste plaats en de eerste liefde innemen? Heer, en dan ook voor mijzelf en voor ons, Heer, mijn gebed. Reinig mij en laat mij dienen meer en meer. Niet mijn belang, maar uw belang. Laat de werking van uw geest mij prikkelen. Die positieve prikkeling van uw woord. En we gaan verder in vers 18. En enige epicurische en stoïsche wijsgeeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden. Want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. Paulus gaat hier in gesprek met de wijsgeeren van de op dat moment twee populairste filosofieën. Het stoïcisme en het epicurisme. Moeilijke woorden zou je zeggen. We houden het ook eenvoudig. Het stoïcisme. Het presenteert zich als de filosofie van het leven, vrij van alle hartstochten. Leven vanuit redenatie. Leven vanuit weten en kennen. Het uitschakelen van het gevoel, met als gevolg dat je soms onverschillig kunt worden. Kunnen wij deze werkingen ook nog merken? Ik wel. Ik merk ze wel eens in eigen leven. Bijvoorbeeld als een ander pijn lijdt of verdriet heeft. Als een ander het moeilijk heeft. Als je vrouw, je dochter, je broer of zus lijdt. Je ziet het wel, maar toon je er werkelijk compassie mee? Raakt het je nog? Bid je voor die persoon? Maar ik dacht ook stoïcijns met volle evangelie, wetten en regels leven. Het zijn regels en het zijn wetten, maar ze brengen geen leven. Het wel weten hoe het zit, maar het raakt je ten diepste niet. Het is een mooie leer, zonder gezag dan. Het epicurisme, de andere filosofische stroming, presenteert zich als de filosofie van het persoonlijk geluk. Daar gaat het om volgens deze leer. Deze leer, want je leeft tenslotte maar één keer. Volgens mij is dit geen oude leer, het epicurisme. Volgens mij is het heel actueel ten deze dagen. Je leeft toch maar één keer? Mensen, je moet er nu alles uithalen. Je wilt toch niet iets missen? Maar ook heel herkenbaar voor het epicurisme is pijn en verdriet, lijden. Ze horen hier niet in thuis en moeten direct of zo snel mogelijk verdreven worden. Het gaat om je persoonlijk genot en geluk. Nu naar onszelf toe. Je leeft alleen voor jezelf. Je eigen positie, je werk, je eigen gezin, je eigen geluk, je eigen gezondheid. Jij staat centraal en je leeft zeker niet voor de ander. In de meeste situaties kies je eerst voor je eigen belang. Als er pijn of lijden of tegenslag in het leven is, dan moet het snel worden opgelost. Want lijden en pijn horen niet thuis hierin. Het is net eigenlijk een soort kinderlijkheid. Je bidt en het moet over zijn. Weet je, misschien klinkt dit je heel zwart-wit. Maar ik geloof dat we deze werkingen allemaal nog wel tegenkomen in ons leven. Of ben ik misschien de enige? Jezus zegt over zijn bediening, ik kom om de ander te dienen. Ik vind het zo mooi. Jezus zegt, ik kom om de ander te dienen. En om de wil van mijn Vader te doen. Dit staat hier haaks op. Dit is niet eigen belang. Dit is niet eigen genot of eigen eer. Nee, dit is dienen. En dit leeft Jezus ons voor. Dit is voor mij een voorbeeld. Een levend voorbeeld. En de vraag is dan ook, is dat in mij en is dat in ons wakker? Of komen we ook nog iets tegen van het epicurisme? Eerst mijn ik en dan de ander. Het is soms diepgaander dan je beseft. Ik ken het wel. En Paulus stond in die tijd tegenover deze filosofische stromingen. Paulus staat er tegenover. Maar ik geloof dat wij er ook tegenover staan. Of, kijk maar in de winkels, bladen vol psychologie. Vol positief genot. Overal bij moeten zijn, alles beleven. Psychologie, boeken vol. Allemaal bestsellers. Kijk naar reclames, allemaal geluk, lachende mensen, oh happy, happy, happy. En dan ook positief denken, dat bewerkt een zinvol leven. Je leeft nu en door positief te zijn kun je alles uit het leven halen. Je moet ook alles mee willen maken, je moet erbij zijn. Ook herkenbaar voor ons in het volle evangelie. Als we maar positief zijn en ons eigen genot kunnen vervullen. Ik herken dit wel in mijn eigen leven. Ook in de gemeente, Heer, u moet het oplossen. Heer, als het moeilijk is, dan moet u nu wel helpen nu. Maar ook nog makkelijk herken ik het in leven, het zoveel tijd steken in oppervlakkige zaken. Sociale media, behoeftebevrediging, mijn eigen carrière, mijn werk, mijn positie. Maar onze gemeente opbouwen is prima. Het moet alleen niet te veel kosten of vragen van mijn gezin of van mijn inkomen. Maar dan klinkt het woord van Paulus ook naar ons toe. Merk je het nog op? Hoor je nog het zachte suizen van die wind van de Heer? De werkelijke werking van de Heilige Geest door Gods woord? Mag dat je prikkelen? Toets het eens voor jezelf. Heer, hoor ik het nieuwe nog als ik lees of als ik bid? Of is het op een tweede plek komen te staan? Het lezen en het bidden. Of vindt het langzamerhand steeds meer plaats, minder plaats? Word ik minder geraakt door uw woord en uw geest? Jagen we naar kortstondige oppervlaktebehoeftebevrediging? Als we moeten lijden, dan moet het stoppen. En als ik verdriet heb, dan moet het nu opgelost worden. Ik wil alle ellende wegbidden. Maar Jezus roept ons op. Keer terug en laat je innerlijke verlangens weer door mij vervullen. Mensen, wat een belofte, dan gaat herstel doorbreken. En dit betekent niet dat er geen strijd, pijn of verdriet meer is. We zongen het vanmorgen. We gaan er doorheen. Daardoorheen komt de overwinning. Leven betekent werkelijk kiezen voor de Heer en blijven staan voor die keuze. Leven betekent werkelijk kiezen voor de Heer en blijven staan voor die keuze. Terug naar Paulus in de stad die in die dagen het centrum is van de wereld, waar alles kan en waar alles mag. Paulus wordt door de wijsgeren uitgemaakt voor een praatjesmaker. Wat dit doet met Paulus, dat lezen we niet. Hij gaat er niet op in. Ik vind dat een mooie houding. Het mooie vind ik hier ook het belangrijkste wat mij raakt in de voorbereiding. In plaats van dat Paulus negatief gaat getuigen, als een schoolmeester, als een agent, dat moet je niet doen, dat mag niet, dat is niet goed. Nee, hij gaat iets uitdelen. Hij gaat uitdelen van de positieve geestkracht van zijn Heer Jezus Christus. Hij gaat hier getuigen van een nieuwe hemelse leer met gezag. Hij gaat getuigen vanuit de positieve werking van Gods geest. En dan gaan we verder in vers 19. En zij dus, de filosofen, namen hem mee en brengen hem op de Areopagus. En zij zeggen, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt, waar u over spreekt. Want u laat ons enkele vreemde dingen horen, waarin wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Paulus spreekt hier de boodschap van heil en leven. Hij spreekt hier vanuit de positieve geestkracht van zijn Heer. En het mooie is, dit bewerkt toch een nieuwsgierigheid bij die filosofen en geleerden uit die dagen. Iets in hun wordt geraakt. Hier is werkelijk iets nieuws. Weet je nog, de Atheners? De hele dag zijn ze gespitst op iets nieuws te horen. Een nieuwe leer in godsdienst, in filosofie. Hier is werkelijk iets nieuws. En dan ook nog een nieuwe leer met gezag. Heer, leer mij en leer ons spreken is mijn gebed dan. Van uw positieve geestkracht in deze wereld. Van oppervlakkigheid en genot. Heer, laat mij en laat ons een geluid horen dat mensen nieuwsgierig maakt naar uw evangelie. En als we dan kiezen om positief vanuit het evangelie te leven, dan gaat het niet om onze maatschappelijke positie of een groter huis, maar ook om geen beperkingen of ziekte meer. Dan mag onze Heer hier ver bovenuit gaan. En ik geloof, dan zal hij hier ook meer bovenuit gaan. Paulus gaat verder in vers 22. En Paulus staande op de Areopagus zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik in de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond, aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, deze verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze, die een Heer van de hemel en de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Paulus merkt op hier, hey Atheners, jullie zijn hier zeer godsdienstig, jullie zijn zeer wijs. Paulus zoekt hier heel gedurfd een aansluiting bij hen. Ik vind dit zo gewaagd van Paulus. En dan zegt hij, ik heb een altaar gezien in jullie stad en er staat op aan een onbekende God. En dan gaat hij verder. Deze die jullie dienen, die onbekende God, zonder hem te kennen, deze verkondig ik jullie. De God die de wereld heeft gemaakt. De God die niet woont in tempels, met de mensenhanden gemaakt, maar de God die de levensadem geeft. Zo mooi, Paulus treft dat altaar aan, voor aan een onbekende God. Weet je waarom de wijsgeeren en de Grieken dit hadden neergezet? Ze hadden dat neergezet voor het geval ze een afgod zouden vergeten. Voor het geval dat ze een God zouden vergeten. Een God die aandacht verdient. Een afgod, stel je toch eens voor. Maar Paulus verkondigt hier wat anders. Paulus gaat verkondigen dat er maar één God is. Er is maar één God, zegt Paulus. En deze God woont niet in dingen die je zelf maakt of bedenkt. Deze God geeft de levensadem. Herken je hem in deze tijd? Herkennen wij die God die spreekt en die de levensadem geeft in onze levens? Of staan de ik-gerichte goden voorop? Klinken hun stemmen van eigen belang? Van ik moet het goed hebben. Van het moet nu opgelost worden. Mag God ons vervullen met zijn levensadem? Zodat alle herrie rondom je verstomt. Je volle agenda. Je moeite. Je pijn, je ziekte, je verdriet. Het vraagt soms om een heel bewust kiezen voor onze God. Ook in het offeren van tijd en van geld. Maar ook door woestijn en lijden heen durven gaan. Maar mensen, ik weet wat het is om door lijden en woestijn heen te gaan. Maar het is mij alles waard. Want deze God van hemel en van aarde geeft de levensadem. Hij die was, hij die is en hij die komt, wil ons verder vervullen met zijn geestkracht. Hij doet ons herstellen en groeien. En hij doet het oude voorbij gaan en het nieuwe opkomen in ons. Zo mooi. Heer, dat wil ik. Dat willen we toch? U mag in ons wonen. U mag in mij wonen. Geeft u ons onze geestelijke statuur, als ik verder vernieuw in mijn denken en mijn leven. En dan staat het vast, Heer, het zal gezien worden. Horen jullie dat? Het staat vast, het zal gezien worden in ons. We hebben het gezongen, de overwinning. Geen slaaf meer, maar vrij in Jezus Christus. Dan gaan we verder in vers 26. En hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen. Hij heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Paulus verwijst hier met één bloed naar Adam. Adam, de voorvader van alle mensen. Adam, de voorvader van alle volken. God schept de mens en uit hem komt heel het menselijk geslacht voort. Wij mensen zijn dus van één geslacht en door God geschapen. Zometeen komt Paulus op de tweede Adam, Jezus de Christus. En als God alles heeft geschapen naar zijn beeld, is het ook onzin om hem te verbeelden in dode afgodsbeelden van goud of zilver. Als God alles geschapen heeft en ons de levensadem geeft, dan mogen we groeien naar zijn beeld. En dan mogen we werkelijke gemeenschap hebben met de Vader. Dat verdient onze Heer toch? Dat verdient onze Vader toch? En dan komt Paulus tot de absolute climax van zijn betoog voor de Atheners. Paulus gaat hier in de hoogte, in de diepte van de geestelijke wereld. Maar niet alleen voor de Atheners, ook voor ons. Let op mensen, Paulus gaat hier echt heel diep. Hij daagt de filosofen en geleerden uit. En hij gaat hier dieper in op de lijn der filosofen. God heeft de mens geschapen, omdat zij hem al tastende vinden mogen. Want hij is niet ver van een ieder van ons. Hij is niet ver van een ieder van ons. Mensen, we weten toch, hij is zelfs in ons. Dat is mooi. En het allermooiste in de tekst vond ik, omdat zij hem al tastende mogen vinden. Ik vind dat zo'n mooi woordje. Het is een woordje waar activiteit van uitspreekt. Iets heel fijns. De Heer al tastende zoeken en vinden. En ik dacht in elke situatie, van halleluja tot woestijn, de Heer tastend zoeken en hem al tastende vinden. Doe ik dat nog? Zoek ik nog? Tast ik nog? Of willen we een God die er gelijk is, zoals een kind bidt en het direct wil hebben? Maar het mooie vind ik, God is een God die tastend zoekend gevonden wordt in ons leven. Daar is tijd en aandacht voor nodig. In deze rusteloze eindtijd vragen andere dingen om aandacht. Vragen andere afgoden om getast te worden. En de vijand is er dan weer op uit om van God weer een begrip te maken. Heel veel weten over God, maar hem niet werkelijk kennen. Heel veel weten over God, maar niet werkelijk zijn woorden beleven. Heer, is mijn gebed, maak mij en maak ons wakker door uw levenwekkende geest. Laat ons prikkelen, laat ons vernieuwd worden door uw woorden. Laat die woorden in ons klinken en leven. Die woorden, die nieuwe woorden vol met gezag. Ik vind het zo mooi, Heer, als u zegt dat u al tastende gezocht wil worden. U bent niet ver van ons en het gaat dieper bij ons. U wilt in ons zijn. Zo mooi, ontroerend. De Heer wil in ons zijn. Ook in situaties waarin u ver weg lijkt. Waarin we u niet meer opmerken. Waarin andere dingen om aandacht schreeuwen. Heer, ik wil tasten. Ik wil tasten wat u zegt. Ik wil tasten wat u wilt doen in mijn leven. En om naar Paulus, de climax van Paulus' betoog. Ontroerend mooi. Voor de Atheners, maar ook voor ons. Want in hem leven wij. En in hem bewegen wij ons. En bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen. Een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. Ik vind dit zo mooi en zo diep, mensen. Als Paulus zegt, in hem leven wij, in hem bewegen wij ons en in hem bestaan wij. Hier gaat Paulus in op het werkelijke leven dat God ons aanreikt. In hem leven wij. Hoor je het? In hem leven wij. Dit is daadwerkelijke gemeenschap hebben met onze God. De bron van heel ons leven. Mensen, dit is de basis waarop ons leven gebouwd is. In hem leven wij. Hierin ligt ons werkelijke bestaansrecht als mens, maar ook als gemeente Gods. In hem leven. Dit is waarom we samenkomen. Dit is de kern van ons leven. Hierin vinden wij onze ware identiteit. Het diepste zijn als mens en als gemeente. En Paulus gaat verder. In hem bewegen wij ons. Hier benadrukt Paulus het grote verschil met het dienen van de stilstaande afgoden. Weet je nog, dat bord aan de onbekende God? Je zou er maar een vergeten. Hier benadrukt Paulus het verschil tussen het grote God van ons, de levende God, en het dienen van alles in ons leven wat niet uit God is. Wat stilstaat en doods is. En in hem bewegen is werkelijk in beweging komen. En zijn. En blijven door zijn woorden en gedachten uit te leven. En verder te veranderen en te bewegen naar zijn beeld. Wat een oproep vanmorgen, ook aan ons. Je hoeft niet eens naar de sportschool, mensen, om in beweging te blijven. Een oproep om in beweging te blijven en niet stil te blijven staan. Om verder te groeien. En merk dan maar op. Waar jij of waar ik geestelijk tot stilstand ben gekomen. En waar je weer radicaal mag. Nee, Paulus zegt het hier. Waar je weer radicaal moet kiezen om weer verder in beweging te komen. Aangevuurd door zijn geest en woord. En Paulus is nog niet klaar, want hij zegt ook nog, in hem bestaan wij. In hem bestaan wij. Paulus haalt hier de hoogst mogelijke manier van leven aan en benadrukt dat het daadwerkelijke bestaansrecht van de mens en van de gemeente Gods en van alles wat er geschapen is, werkelijk haar doel en haar plaats heeft in de Vader en de Zoon. Werkelijk, het werkelijke doel van ons leven ligt in het plan van de Vader. En het diepste verlangen, ik vind dat zo mooi van onze God, is dat de schepping werkelijk haar doel gaat bereiken. Het woord, het werd net gebeden, er is licht, er zij licht. Als dat woord dat licht kan geven, dan geloof ik ook dat het werkelijke verlangen van onze God, die gemeenschap met de mens, dat het daadwerkelijk eruit gaat komen. Dat wat de Vader er van de oorsprong heeft ingelegd. Maar let op, de vijand ligt op de loer. En er is erop uit om het werkelijke kennen en leven en bewegen in God te vervangen door een soort surrogaat-evangelie, dacht ik. De Satan verlokt met zijn dingen, met zijn afgoden, om mij en om jou los te weken van God. Maar de Satan is geniepig. Je merkt hem niet altijd direct op. Het is een listige slang zoals we hem kennen. Bijbel lezen? Geen tijd. Saai. Maar het raakt me ook niet altijd meer. Ach, bidden kan ook een ritueel worden. Ook mijn moeite en mijn pijn en mijn verdriet, ze kunnen me losweken van de levende werking van God. Satan wil de levensadem in ons blokkeren. Weet je hoe? Hij wil weer dat we van God een beeld maken. Onze God moet zorgen dat we een goed gevoel hebben. Onze God, hij moet het nu oplossen. En in deze tijd klinkt het ook zo. Ik moet er wel een klik mee hebben. Als ik er geen klik mee heb, studie op woensdagavond, nee, ik heb er niet echt een klik mee, dus ik ga maar niet. Zo maken we van onze levende God een beeld. En als dit proces bij mij of bij jou werkt, bij mij werkt het soms nog wel, dan merk je, je levensbron droogt op. En dan de oproep van morgen, ook van Paulus, aan ons. Onderzoek dan maar, heb ik nog eigen denkbeelden en gedachten over God? Die een beeld van God doen ontstaan? Een beeld zoals ik wil dat God is? En denk aan het tasten. Tast ik wie God werkelijk is voor mijn leven? Beweeg ik nog in zijn gedachten? Ben ik en beweeg ik en zijn wij in zijn gevoelens? De Heer wil werkelijke gemeenschap. Hij wil ons helemaal doorademen met zijn Heilige Geest. De Heer wil geen part-time evangelie, maar de Heer wil een levende, bewegende relatie met ons, waarin we werkelijk in Hem en door Hem leven en bewegen. Maar mensen, Paulus is nog niet klaar en hij heeft durf en hij heeft lef. In vers 30. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag heeft vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door één man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Nu verlegt Paulus de aandacht naar de tweede Adam. Paulus verlegt hier de aandacht. Hij neemt afstand van de filosofen en hun aardse denkbeelden, voor zover hij dat al niet gedaan had. Paulus komt hier tot de kern. Hij reikt aan ons, hij reikt aan de Atheners het nieuwe leven aan. Aan mij, aan jou. En hij roept om die enige weg ten leven te gaan. Hij roept om ons te bekeren, want er komt een dag dat een ieder verantwoording moet afleggen. God geeft ons de mogelijkheid te kiezen en in en door hem in te gaan tot het ware leven. En wat ik zo mooi vind, God is niet een God te midden van vele afgoden. Hij is niet een God wat op een altaartje geschreven staat en één God is te midden van de velen. Nee, hij is de enige en de levende God. Hij is de schepper van de hemel en de aarde. En ik vind het zo mooi, het staat in Jacobus 4 vers 5. Hij ziet met jaloersheid naar ons uit. Gods geest ziet met jaloersheid naar ons uit. Dat raakt mij. Wat een liefde klinkt daaruit. Als Gods geest met jaloersheid naar ons uitziet. Wat willen we dan? Dan willen we daar toch aan beantwoorden, mensen. Dat wil ik. Ik vind dat zo mooi. En dan staat er in de tekst, God verkondigt met het voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu en overal, dat de mensen zich moeten bekeren. Ik vind het zo mooi. Ik las het, de tijden van de onwetendheid. Oh, dacht ik, ja, dat is voor die Atheners. Tijden van onwetendheid. Paulus komt hier hun het evangelie brengen. Ho! Paulus komt ook vanochtend hier met zijn woorden binnen. De Heer spreekt door Paulus heen. Tijden van onwetendheid, ook bij ons, in het volle evangelie. Er dacht, er is zoveel woorden zijn er gesproken in de laatste 20, 30 jaar. Zoveel preken, zoveel studies, zoveel boeken, zoveel leven aangereikt. Zoveel ontwikkeling in ons. Zoveel gezaaid in onze gemeentes. Maar wat doen we er nog mee? Wat doe ik er nog mee? Is het tot een woord van kennen geworden? Is het tot een weten geworden? Is het tot, ach, een mooie preek geworden? Of zet het ons werkelijk nog in beweging? Doet het ons werkelijk nog leven? Ik denk daar waar het gesproken woord en de leer van God enkel nog tot een weten is gekomen, maken we onbewust weer van God een afgod. En daar droogt het werkelijke kennen en leven in God op. Maar mensen terug, Paulus roept ons hier wakker om ook ons, ook aan ons op te roepen om ons verder te bekeren van onze eigen denkbeelden en aardse schijnzekerheden. En ik ken het, elke dag zijn er momenten. Elke dag zijn er momenten van bekering. Op je werk of thuis, in je gezin. Ook als dingen misgaan, is er vergeving. En we hebben het gezongen. Reinig mij door uw geest, Heer. De Heer roept ons wakker. Kom bij mij. Kom maar naar mij toe. Als je het moeilijk hebt, als je mij niet ervaart. Of als je mij niet meer echt zo kent zoals je mij vroeger kende. God wil werkelijk dat wij in Hem en door Hem leven. Hij wil in ons bewegen door zijn Heilige Geest. En hij wil dat wij groeien naar zijn beeld. Weet je nog? Zijn geest ziet met jaloersheid naar ons uit. Terug naar Paulus zijn betoog voor de filosofen. Als Paulus het heeft over Jezus' opstanding uit de doden, gaat dit ver boven de aardse wijsheden van de Atheners uit. Jezus' opstanding uit de doden. Paulus wordt hier gehoond en uitgelachen. En in deze tijd, opstanding uit de doden. Het wordt voor dwaasheid uitgemaakt. Maar mensen, opstanding uit de doden, wij weten het. We weten het niet alleen, het raakt ons. We weten dat onze Heer is opgestaan ten derde dagen. En ik dacht, die opstandingskracht van onze Heer mag ons ook de opstandingskracht zijn van ons leven iedere dag. Om op te staan. Ook op te staan uit dingen die stil liggen en dood zijn geworden. En de Atheners en de filosofen, die vinden het maar een dwaasheid wat deze zonderling spreekt. Wat een dwaas. Maar dan zegt Paulus zo helder in 1 Korinthe vers 1 vers 18. 1 Korinthe 1 vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaat wel een dwaasheid. Maar voor hen die behouden worden is het een kracht Gods. Amen. Hoe is het met onze wijsheid gesteld? Hoe is het met mijn wijsheid? Ben ik wijs? Leef ik wijs? Zijn wij wijs? En waar blijven de wijzen en de filosofen en psychiaters van deze tijd? Tja, wat is er anders in deze tijd waarin geldt? Eerst zien en dan geloven. Kerken, ze lopen leeg. Niet interessant. Diepgang, het verdwijnt. En wie het hardste schreeuwt, wordt gehoord. En daar loopt men achteraan. Er is een tijd met zoveel scholing is dit. En zoveel opleiding en studie. Zoveel psychologische kennis. Maar nog nooit was er zoveel leegheid. De mensheid was nog nooit zo wijs. Zoveel technieken en uitvindingen. Zelfs foto's van de planeet Mars. Ongekende wijsheid. Ongekende wetenschap. Wat een kennis en een wijsheid, zeg. Maar ik dacht, wat moet ik hier nou mee? Maar er schuilt een gevaar in, zegt de Heer. Het gevaar is dat we uit de wijsheid van deze tijd gaan leven. Hoe merk je dat dan? Je gaat dingen weer oplossen met aardse wijsheden. Je gaat dingen weer oplossen met de psychologie van de wereld. En je put niet werkelijk meer uit de wijsheid en de woorden die uit God zijn. En de vijand krijgt zijn zin. Het zicht in de geestelijke wereld vertroebelt en verdwijnt. Maar mensen, Paulus heeft een nieuw geluid. Toen, in Athene en nu. Trek weg uit de wijsheid van de wereld. En kies voor de wijsheid van het evangelie. Ook aan ons de oproep. Ben ik wijs? Zijn wij wijs? Leef ik nog door de wijsheid van het evangelie? Of is de dwaasheid van de wereld steeds meer mijn wijsheid geworden? Is het mijn werkelijkheid geworden? En wordt het werkelijke leven en bewegen in en door onze God langzaam tot een dwaasheid? Maar het gaat geniepiger, zoals we al zeiden, zoals de Satan werkt als de listige slang. Hij wil het ware kennen van God vertroebelen in ons denken, maar ook in ons voelen. Hij wil hemelse wijsheid vervangen door zichtbare wijsheid. Bijvoorbeeld, ik bid toch Heer om genezing, maar er gebeurt niks. Heer, ik bid om bevrijding, maar elke keer gebeurt het weer. Ik merk niets. Hoor je? Dat woordje ik. Het woordje ik staat centraal. Ook in de gemeente. En de vijand wil je zo langzaam losweken van een werkelijke relatie met je Heer. Paulus schetst ons vanmorgen een nieuwe weg. Paulus schetst de Atheners een nieuwe weg. Paulus schetst ons een andere weg voor jong, voor oud, net in de gemeente, niet in de gemeente, thuis luisterend of al heel lang in de gemeente. Paulus laat ons zien, mensen. Paulus laat ons die andere weg zien. Dat nieuwe. Hier is werkelijk iets nieuws. We kunnen ons bewegen, mensen, in de levende God, in zijn gedachten, in zijn evangelie. Dit is werkelijk zijn voor ons leven. Mensen, dit is nieuw. Iedere dag weer mag dit nieuw zijn. En over nieuw gesproken, de Bijbel staat er vol mee. En ook het slotboek van de Bijbel staat vol van dat nieuwe. En zoals Anita al zei, niet alleen een woord, nee, laat het maar vallen. En voel het maar. Nu is het nog niet helemaal nieuw en is het ten dele. Maar we mogen steeds meer gaan ervaren en merken in ons leven de belofte uit Openbaring. Zie, ik maak alles nieuw. En denk dan maar terug aan de climax van Paulus zijn betoog aan de Atheners. Maar ook aan ons. In hem leven wij en in hem bewegen wij ons. En in hem zijn wij. In beweging zijn en blijven en daadwerkelijk gemeenschap hebben met onze Heer en Vader. Mensen, ik dacht, dit is het werkelijke doel van ons leven. En laten we daar als gemeente ons door prikkelen. Laten we wat doen met het woord, laten we erdoor geraakt worden. Laten we hier samen voor gaan. Kijk om je heen naar je broer, je zus. Kijk om je heen. Allemaal mensen die ook die eerste liefde hebben. Allemaal zijn we vrijgezet, hoeven we geen slaaf te blijven of te zijn van de Satan met zijn listige leugens. En dan is het mijn gebed vanmorgen, Heer, dat het werkelijke leven Gods er werkelijk uit gaat komen. Zoals in Jacobus stond, Gods geest ziet met jaloers uit naar gemeenschap met onze geest. En dat raakte mij zo diep, mensen. Gods geest ziet met jaloersheid uit naar gemeenschap met ons. Dat is wat ik wil in mijn leven, Heer. Dat is wat ik wil. Beantwoorden aan uw plan. En dan is het nu misschien ten dele vernield. Maar mensen, het is zo mooi. Het is zo'n realiteit. Dit is geen theorie. Het zal werkelijk worden straks. God zal zijn alles in allen. Hij maakt alles nieuw. Gaan jullie mee? Vol in beweging. Amen.